Mag ik vragen wanneer u geboren bent?
Ja, lag niet 1 april 35.
Even kijken, dan bent u wel best op leeftijd.
Nou ja, dat weet ik niet, maar ik ben 81.
Ja, ja. En u bent in Leiden geboren?
Ja. Toevallig heb ik... Zou ik denken, ik zag een afdruk van een foto van mijn geboortehuis. Dus, zal ik die schrijven?
Ja.
Hij is slecht, want het was een dia die ik ooit geprobeerd heb af te drukken. Kleuren die juist aan zwart-wit ben ik geen helft meer.
Nou, oké. Okay.
Maar goed, dit...
Maar u drukt er wel zelf foto's af. Even kijken, huis van...
In mijn naamplaat is Stooigracht.
Ja.
De hoek van de Nieuwstraat.
Ja.
Tegenover de Nieuwstraat. Tegenwoordig staat daar een hypermoderne flat met een broeikas op het dak. Vol vleesjes.
Even kijken.
Oh. Dus je komt vanaf, dat wil zeggen vanaf het Levendaal ga je.
Ja, ja.
Richting Haarlemmerstraat. En dan passeer je eerst de brug van de Nieuwe Rijn.
Ja, ja.
En als je de brug over bent, laten we zeggen een meter of 50 van de Nieuwe Rijn af. Daar staat aan de rechterhand kant, staat er een modern flatgebouw. Daar zitten veel studenten in.
Ah, oké. Okay.
Nou, op die plaats stond dit huis.
Ja. Maar u bent van het Hoekhuis?
De twee huizen waren bij elkaar.
Oh, dus wil dat zeggen dat u komt uit een familie van emaille naamplaten?
Ja.
Oké. Okay. En dat ging, ja, dat was toen, dat gebeurde heel veel, alle huisnummers, alles ging op emaille.
Huisnummers, straatborden, en die worden ja, vernieuwd, ja. Schijnt het.
Dan worden weer emaille platen voor gebruikt. Reclameborden, ging ook vaak op emaille.
Ja.
Ja.
En hoe heet het? Brandkraanborden. Steken worden iets van plastic. Weet je wel, van die bordjes aan de gevel. En dan kun je dus zien vanaf de gevel waar de brandkraan is.
Ja, ja, ja. Ja.
Als de boel onder de sneeuw ligt.
Ja.
Of niet zo ver meer voor, maar goed.
Wat waren de
mijn vader leverde, het was dus de zaak van mijn vader. Mm. Hij leverde ook stempels. En, hoe heet het? Neonletters.
Ja, 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 ja. Toen al.
Hè?
Toen al.
Ja, dat bestond al voordat ik op de wereld kwam.
Oh, dat wist ik niet.
Nee.
Ja. En u komt uit een ondernemersfamilie.
Nou ja, middenstandsfamilie.
En had uw vader dat bedrijf alleen?
Ja.
En hoeveel mensen werkten daar dan? Omdat
dat is wisselend. Zeg, soms alleen en soms had hij 5, 6 man personeel.
Ja. En toen is het met de komst van de kunststof?
Ja, nou ja, dat wil zeggen, na de oorlog is er toch een grote structuurverandering geweest. Ging het slechter en hij had een slechte gezondheid. Begon eigenlijk een beetje dement te worden.
Oh.
En zo is dat eigenlijk een beetje naar zijn eentje toegesukkeld. Ik heb samen met mijn zusje zoveel mogelijk nog de zaak voortgezet, want weet je zeggen wat het probleem is bij hem in de stal. Als de zaak ophoudt, heb je ook geen inkomen meer.
Nee, dus nee,
dan,
dat snap ik,
dan
ja.
Moet je wat. Dus ja. Wij hebben zoveel mogelijk daarnaast de boel proberen draaiende te houden. En nou ja, toen in 65 is dus werd de Hooigracht verbreed, dus dat stuk en die panden die ernaast stonden zijn afgebroken. Mm. En de winkel moest weg. En er is een kleine vergoeding van de gemeente voor gekomen. Maar
oh?
Dus,
u werd niet fatsoenlijk uitgekocht?
Nee, niet echt. Dat vonden ze de moeite niet waard.
Oh, lekker. Ja,
ja, dat is toch hoor. Ik bedoel, over het algemeen is het zo dat. Dat zeg als je. Last hebt op een gegeven moment van overheidsmaatregelen, dat je er niet vet van wordt.
Ja, ja.
En nou ja, we zeggen, het was een huurpand waar we in zaten. En dat maakt, ja, ja. Dat ja, maakt ja. Je positie toch al veel zwakker. En uiteindelijk heeft de gemeente dat. De gemeentelijke. Je was hier weer bij de gemeentelijke woningstichting. En nou ja, dan heb je ook eigenlijk heel weinig aanspraak op schadevergoeding.
Ja, 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 als je hier nog woning hebt. Ja.
Want het was woon-werkpand.
Ja. Er zat een winkel in, er zat bedrijfsruimte in en
woonruimte.
Een woonruimte.
En van wie was dat pand dan eigenlijk?
Dat was oorspronkelijk van Sprinter.
Dat was een
ja,
vastgoedbezetter of een.
Nee, we zeggen, was aannemer.
Oh.
Meneer Sprinter was ooit, was voor de oorlog. Dat was trouwens onze buurman. Die was ooit wethouder in Leiden. Hij is degene die verantwoordelijk is geweest voor de bouw van het stadhuis.
Oké.
Okay. Daar nemen velen hem nog kwalijk. Want dat stadhuis, daar is een prijsvraag voor geweest. En de prijsvraag is gewonnen door de architect hier van de Petruskerk. Daar komen we wel op, maar goed. En Blauw, die had ook een voorstelling ingediend. Dat helemaal niet aan de specificaties voldeed. Sprinter heeft toen besloten, ze kunnen me wat en ik laat het ontwerp van Blauw uitvoeren. En, en de rest kan de rug op. En we hebben dus nu een stadhuis.
Dat is het huidige stadhuis.
Het huidige stadhuis, ja. Maar goed, het is mijn. Hij is overleden en zijn zoon, één zoon van hem, die heeft dus de zaak overgenomen.
Ja, ja.
En
maar
die
mag
had
ik
dus,
even, ja?
Ja?
Ik wil nog even terugkomen op toen uw vader overleed. Ja. Hoe oud was, hoeveel kinderen waren er bij u?
Twee.
U en uw zusje.
Ja,
en uw
ja.
Moeder die leefde nog?
Hè?
Uw moeder leefde ook nog?
Nee, die is. Kijk, mijn moeder is overleden in 1983.
Oh, maar die leefde toen nog wel toen uw vader overleed?
Ja.
Ja, dat was echt mijn vader. Of uw vader, moeder dan nog leefde.
Ja, ja.
En hield die ook mee in het bedrijf, of niet?
Ja.
En wat deed ze dan?
Nou, helpen in de winkel. Dat was eigenlijk degene die de winkel voornamelijk beheerde.
En de winkel, verkocht u daar ook kant-en-klare producten? Of was dat een winkel waarin mensen hun bestellingen kwamen opgeven? Of allebei?
Nee, we zeggen, die plaatjes, vooral dus van die bordjes op de deur en zo, die bestelden we gewoon in de winkel.
Ja.
En stempels ook, en dan gaf je dan op wat erop moest staan.
Ja,
en,
ja.
Wat voor lettertype het was. En dan, dat haalde je dan na pak weg. Hè. 5 dagen of zo.
Oh, dat is nog best snel.
Ja.
Ja.
En werd dat ook aan in het bedrijf aan huis gemaakt?
Nee, dat werd besteld.
Sorry?
Dat werd besteld. Dus dat bestelden wij. Dat besteden we uit, ja.
Je
wil voor die platen. Maar ja. In woningportjes zijn er meer fabrieken in Nederland, maar er was één hele grote Langkat in Bussum.
Langkat? Bandcamp. Daar kon je dat dan uit?
Daar bestelden wij dat.
Oké.
Okay. En die Lankat, die is... Ja, ik heb pas nog zitten kijken op internet. En dat bedrijf is aan een herstart begonnen. Vast, en die schijnen nu in Apeldoorn te zitten.
Dat volgt u nog wel?
Nou, toevallig dat ik het net even bekeken en dacht, god, om een of andere reden, toen dacht ik, nou, ik ga eens even googlen.
Ja.
Toen bleek dat dus. Hij is op een gegeven moment, is die van Wussen naar Lelystad verdwenen. En nou ja, kennelijk daar opgehouden. En wat een van de dingen die ze ook maakten, dat waren dus die AMW worden dus wel vooral die borden die op die portalen hangen.
Mm-hmm.
En dat zijn dan borden, ja weet ik, het is 3 meter lang of zo.
Ja, ja.
En die leverden zij ook.
Ja, ja.
En ik weet niet waar de AMW het op dat moment vandaan haalde. Zullen we hier van drinken?
Ik had nog gevraagd, ja? Hoe oud was u toen uw vader overleed?
Nou, dat was 65. Ik was precies 30.
Oké. Maar ik neem aan dat u inmiddels een opleiding had gevolgd.
Ja.
Wat betekende dat uw moeder dan voornamelijk het dagelijkse werk deed? Of
ja, ik viel dus. Ik zeg, en mijn zusje ook, viel er dus voor een deel in.
Oké.
Dus ik hield wat in de winkel, als dat nodig was.
Ja.
En, en zorgde voor de bestellingen.
Ja.
Bent u al van jongs af aan bij de winkel betrokken geweest?
Ja, dat is
ging goed. Automatisch?
Hoe is dat? Dat is middenstands eigen, denk ik.
Ja, je groeit ermee op.
Ja.
Ja.
Want hij was alle dagen geopend, de winkel?
Ja.
Ook op zondag?
Nee. Dat...
Van maandag tot en met vrijdag. Ja. Ja.
Nee, tot zaterdag.
Tot zaterdag, ja, bedoel ik. Ja, ja, ja.
Ja, dat wisselde dan wel eens wanneer het dicht moest. Maar pas op, want in die tijd, tenminste, voor 65, was men erg kritisch dat, als het 5 uur sluitingstijd was, dat je niet om 5 over 5 nog een klant stond te helpen, want dan maakte het politieproces van baal op als ze langskwamen.
Heb je dan een boete?
Daar kreeg je boete voor. En dat waren echt boetes die in de honderden liepen.
Zo.
Ik weet wel dat, wij hadden, weet ik het, een keer op zaterdagavond hadden we visite en er was eigenlijk niks in huis. Dus mijn vader bestelde nog alles wat bij Boom op de Kraaienstraat. Dus ik weet niet of ze het weet, op de hoek van de Kraaienstraat. Daar stond weer een gewoon woonhuis, maar daar zat dus een winkelpand van de Kraaienstraat, Hoek Nieuwstraat, van Nieuwerijn. Ik loop even langs. Nou goed, mijn vader is langsgelopen en hij kwam de winkel uit en daar stond een agent. En die, zo, we hebben koopschappen gedaan. Nou, en die fles kwam tevoren en die geloof dat Boom, tegen de 1000 boete gehad heeft of zo. Ja, dat ging fors hoor.
Huh? Zo, nee.
Maar ik heb het van horen zeggen hoor. Ik zie niet dat het.
Maar hoe komt dat dan? Goed. Want er zou voor nu zelfs nog heel veel zijn.
Ja, maar er waren dus. Gemiddeld was men met rechtshandhaving niet voorzichtig.
Nee, dat blijkt wel. Was het heeft u het goed gehad als kind? Of was het een goede nering die u gedaan had?
Nee, want uiteindelijk is het bedrijf nog failliet gegaan.
Ja, oké, maar daarvoor kan er natuurlijk een tijdje
wel goed geven. Ja, even zeggen. Moet ik maar zeggen. Redelijk. met nog alles wat ups en downs.
Ja, ja. Ja, je had de oorlog natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dat leidde tot een merkwaardige geschiedenis. Want ja, op een gegeven moment, de Duitsers hadden nogal wat stempels nodig. Die leven erbij. En in eerste instantie voelde mijn vader er niet voor om een Duitsers te leveren. Maar ja, daar stond al meteen wat druk achter. En toen kwam kapelaan van de Petersbende, is later pastoor Noordwijk, geloof ik, geworden. En die kwam en die zei, je moet het aannemen, maar dan lever je alles dubbel. En doet er niet toe wat het is. En, nou goed, er is dus een enorme hoeveelheid stempels in de loop van de tijd besteld. Dikwijls was het zelf vooral stempels die dus op een of andere Ausweis moesten, die wisselde men.
Best wel vaak.
Veel vaak om vervalsingen te voorkomen, maar waar ze niet aan gedacht hadden in eerste instantie was dat die dubbel gemaakt werden ik heb er eigenlijk van mijn vader nooit wat van gehoord. Ik heb er wel van gemerkt, nou ja, dus dat er vrij veel Duitsers langs geweest zijn die stempels op moesten halen. En ik heb ook wel eens naar wat stempels moeten wegbrengen voor mijn vader, naar de ortscommandantuur, die zat op het Rapenburg in wat later weer het restaurant de Doelen was, want dat heet ook wel weer wat anders. Laten we zeggen, de stempels die tussen dubbel op waren, die werden door iemand van ondergronds opgehaald. En dat is een hele organisatie in Nederland geweest. En rond 1995 heeft de toenmalige procuratiehouder van de stempelfabriek Posthumus in Amsterdam, op de oude zijde Voorburgwal, die heeft daar een groot artikel over in een bestrijdingsnummer van de Volkskrant gepubliceerd. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik er ook wat meer zicht op kreeg.
En dan werd uw vader, het bedrijf van uw vader ook in genoemd?
Ja, nee.
Dat werd er niet.
Nee, hij vertelde gewoon als activiteit van de firma Posthumus.
Ah.
En dat ze verder contacten hadden, maar dus niet met name genoemd.
Ja. Maar die Duitsers rekenden die wel gewoon af?
Dat werd keurig betaald.
Ja. Even kijken.
Voor zover ik weet.
Ja.
Het is zo.
Oh ja, je fiets moest je gewoon afgeven, begrijp ik altijd.
Werd in beslag genomen.
Ja.
Maar ja, als je een bestelling plaatst, kun je hem niet bijvoorbeeld in beslag nemen.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar ik zeg, het schijnt dat Duitsers op allerlei manieren de zaken keurig betaald hebben. De jodentransporten hebben ze ook betaald. Alleen is daar een verhaal bij. Waar komt wel een paar komend geld over na? Dat hadden ze dus eerst weer ergens in Nederland gevorderd.
Even kijken, als ik het goed reken, dan was u. U bent van 1935, dus dan was u nog maar 5 toen de oorlog uitbrak.
Ja.
Oké. En tussen je 5e en je 10e ga je normaliter naar school.
Ja.
Hoe ging dat met u?
Nou, gewoon.
De hele oorlog
bij de school? De hele oorlog ben ik doen. Geweest, we zeggen, pas in 1944 begon het wat moeilijk te worden.
Ja, want er was geen. Ik heb wel eens gehoord dat het toen geen verwarming meer was.
Nee, dat was. En dat heeft me dus voor een deel opgelost, doordat ik zat op Rapenburg op school. Die school die zat tegenover het academiegebouw 48. Ja. Dat is een gebouw met een trap, dat wordt nou een restaurant, geloof ik. is een van die oude panden op de ruimte. Ja. En wij werden op een gegeven moment, toen in de nadagen van 44, zijn we naar DSC gegaan. Daar zit een schoolcomplex tegen het eind van de DSC. En daar kregen we dan een halve dag les. Dus of je begon om 9 uur en dan tot 12 of van 2 tot...
Ja, dus u heeft niet zo heel veel gemist.
Ik geloof het niet. Nee, eind maart, begin april, toen werd het een beetje een rommeltje. Dus, ja. Dat wil zeggen, en nou ja, na de bevrijding, dus na, ik weet niet heel precies meer, maar ik denk dat eigenlijk eind mei, begin juni de boel alweer normaal draaiende was.
Ja, kon het goed leren?
Nou, ik ben in de lagere school zonder problemen doorgekomen. Ik ben naar de HBS gegaan. En ik heb,
maar dan ging je toch alleen naartoe als je wat beter was?
Weet ik niet, ik heb op mijn boom aangeschreven. En hij heeft toelatingsexamen, dat was ruim voldoende. Alleen toen ik op de HBS zat, toen vonden ze dat ik niet leren kon. Dus.
Oh?
Dus ik ben op een gegeven moment, weet ik het, in de tweede of zo, nadat ik nog een keer was blijven zitten, ben ik van school gegaan. Geschoold.
Maar hoe kwam dat dan?
Nou ja.
Hadden jullie toen dan niet zo goede punten meer?
Nee, ik had slechte cijfers vooral. Duits en wiskunde, dat was aan de slechte kant.
Ah, oké. Okay.
En toen heb ik me dus een poosje druk gemaakt voor de winkel van mijn vader. En dacht op een gegeven moment, toen hoorde ik dat je ook staatsexamen kon doen. Die hebben toch eens mijn boeken doorgekeken en ik dacht, nee, kunnen we krijgen. En,
maar even kijken, u ging dus van de lagere school naar de eerste klas.
Ja.
En daar bleven we al meteen zitten.
Ja, toen ben ik blijven zitten. Maar
kon je dan toch staatsexamen doen?
Nee, dat heb ik dus veel later gedaan. Dus.
Oh, okay.
En toen heb ik dus gewoon staatsexamen. Dat is weer, als je staatsexamen wil doen, tenminste zo was dat.
Ja.
Je kon gewoon je inschrijven daarvoor. Je moest geloof ik 60 gulden betalen. En dan persoonlijke gegevens opgeven. En dan kreeg je dus een uitnodiging om examen te komen doen. En dat examen, dat ging dus in. Dat duurde, ja, alles bij elkaar, het duurde 2 weken. En dat werd in Den Haag, schriftelijk werd afgenomen in de dierentuin.
De dierentuin,
die had, waar tegenwoordig het provinciehuis staat. En daar stond, nou de dierentuin, de dieren waren lang verdwenen, maar dat was nog een hele grote, vrij barokke zaal. En daar, weet ik het, met een paar honderd man moest je daar schriftelijk doen. En dat heb ik gedaan. En, dan,
en de voorbereiding was dat u zelf alle stof moest doornemen?
Ja, zelf stof doornemen, dus ja, ik heb voor de schoolboeken erbij gehaald. En vooral de enorme hoeveelheid. Dus voor de talen moest je dus nogal wat boeken gelezen hebben. Dat was het 30 Nederlands.
Zo.
En 3 keer 5.
Ja, dat was toen ook. Ja,
en 3 keer 5 voor de talen.
Ja.
En dan moet ik zeggen, na een maand Daarna kreeg je... kreeg je dus mondeling. Dat was ook... Ja, over de dag van de wereldmarkt, daar was je ook bijna een week mee bezig.
En dat was op de...
Dat was in het gewaaf van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Haar. Ik weet niet meer precies waar het zat, maar dat is wat ik me ervan onderhoud. Ik heb het pas me vergeten met TV West dat dat gewaaf gesloopt gaat worden en dat het... Dat daar een nieuw gebouw in aangelaat gaat worden.
Oh, ik zei dat de dierentuin in Blijdorp, maar Blijdorp is natuurlijk in Rotterdam.
In Blijdorp is
het ook. Oh, Den Haag had ook een dierentuin.
Den Haag had ook een dierentuin gehad.
Wassenaar had ook een dierentuin.
Ja, Wassenaar ook, ja. Allemaal ja. In Fortuin natuurlijk. Ja. Dat is een onfrisse geschiedenis.
Oké.
Maar hoe oud was u dan? Hoeveel tijd zat er tussen dat u van school...
Ik heb in 57 heb ik dat examen gedaan.
Ja, en welk jaar werd u van school verwijderd?
Dat was dat, ja, 50 of zo.
Het is wel een mooi verhaal.
Ik vind het ook heel knap dat u dat...
Ja. Maar ook wiskunde en Duits, dat heeft u toen ook gehaald?
Ja. Dat was een beetje moeilijk, want ik had dus...
Terwijl
je
toch veel had kunnen oefenen.
Ja. Maar Duits, ik had dus Faust op mijn lijst staan.
Ja.
Die examinator die zegt, dat heb ik gelezen, Faust 1 of ook Faust 2. Van deze club. Zij, is het dan een Faust 2? Goed. Ja, het Frans ging iets soepeler. Ik kon net nu. Don't name one is subjunctief. Weet u dat er in Frankrijk treinen zijn die op luchtwanden rijden?
Ja.
Die op luchtwanden rijden.
Oh.
De Michelin. Ja, goed. Ik heb dus daar in de beste school van staan wat over zit te lullen. En, nou ja, dat levert uiteindelijk toch een 8 op. Dus. Ja. Alleen weer niet meer.
Maar dan moet u dan toch heel veel tijd instoken hebben? Of viel dat wel mee?
Ja, dat Dat is wel meegevallen uiteindelijk, ja. Zelf en toe kijk je de dingen eens door. En vooral de wiskunde, als gekeken is, ik heb al lang al die afleidingen en de toelichtingen, waar je normaal de zenuwen van kreeg. En je had toch een keer op mijn gemak gelezen enzovoorts. En hoe zat dat nou ook alweer met Galileo?
En heeft u wel hulp gehad?
Nee, helemaal niet veel. Ja, iets.
Maar heeft u wel eens teruggedacht, hè, aan de, toen u begon?
Ja.
U bent blijven zitten.
Ja.
Wat is daar toen gebeurd? Dat u later gewoon helemaal op eigen kracht dat kon doen?
Ja.
Wat is daar misgedaan met die school?
Nou ja, het was natuurlijk... Ik begon ook dat in die tijd mijn vader ziek werd. Hij is een faillissement gehad en dergelijke. Ja, dat was nogal... uiteindelijk is hij nog een poos opgenomen geweest in Hendegeest. En nou ja, dat is dan een wat spannende tijd, hè.
Ja. Dan wou ik nog vragen, toen uw vader was overleden, hè?
Ja.
Waar moest uw moeder dan toen van leven?
Even kijken. Mijn vader had de AOW gekregen. Dat was net
oh, dat begon. Was net
en als, daar kreeg je dus als weduwe.
Kreeg je weduwe.
Maar ja, voor de rest met wat ik verdiende, dat was niet zo gek veel, maar goed. Heb ik, en mijn zusje ook, het is verder moeder wat wijzer feiten.
Ja. Maar wanneer was dat? In die tijd dat u in de winkel mee...
Nee, daarna dus.
Oh, daarna. Wat dus... bent u dan na, toen u uw staatsexamen had gedaan, wat bent u toen gaan doen?
Dat, weet je wat, ik ga studeren. Dus ik moest dat, nou, met dat diploma. En dan moest je dus, weet ik, kon je inschrijven, dat kostte 210 gulden. Nou, en die had ik nog net bij elkaar gespaard. Dus toen ben ik gaan studeren. Ik heb sociologie gedaan. Ja.
Hier in Leiden. Ja, dat komt toen nog.
Dat
is later afgeschaft, ja.
En, nou goed. Ik heb dus... en dan, aan het eind van het eerste jaar moest je propedeuse... Kon je propedeuse doen, kon je aan het eind van het eerste jaar... Tweede, begin van het tweede jaar... Toen is er 4 propedeuse gedaan. En, nou ja, ik ben dan met een aardig juridische doorgekomen. En het jaar daarop... Toen werd ik gevraagd of ik assistent wilde worden. Nou, toen ben ik kandidaat, toen heet het, ben ik studentassistent geweest, assistent van Hans Goldijn. En die gaf geschiedenis van de sociologische theorie. En toen. We hadden nogal wat werkstudenten. En dan...
Wat was het verschil dan tussen een studentassistent en een werkstudent?
Een werkstudent is een student en die heeft een waantje bij ergens. Weet ik het...
Een
studentassistent is iemand die, voor een aantal uren een waantje aan die
tijd. Ja, dat is een beetje een domme vraag.
Ja, sorry, waarom? Maar
een studentassistent is eigenlijk ook een vorm van een werkstudent. Maar dan bij de universiteit zelf.
En ik heb dus een paar jaar heb ik voor werkstudenten dan heb ik dus het college van Goldijn doorgegeven. Maar ik heb daar een beetje eigen variant op gedaan.
Aha.
Ja, want ik moet zeggen, die mensen wilden er soms wat dieper in de materie duiken. Dus ik heb het dus dan zelf gedaan dat, aansluitend op wat Goldijn zijn ingang was, dat we dus ook, de auteurs zelf zijn gaan kijken en daar passages van zijn gaan lezen. Dus. We hebben dus bijvoorbeeld, bekend was bijvoorbeeld van Thomas en Danetsky, de studie The Polish Peasant. Studie daar, we zeggen, dat was in de jaren 20. En die heeft men aan de hand van brieven die men. Heeft men het acculturatieproces van de Polen, Poolse migranten in de Verenigde Staten bestudeerd. Daar zit een hele interessante methodological note voor in. Die hebben we met z'n allen uitgesplitst. Dat gedaan heb ik dus of ik 3 jaar het gedaan heb. En toen ben ik van eigenaar verwisseld. En toen werd ik assistent van Piet Toeles. Later ook leraar in Utrecht. En Toeles, T-H-O-E-N-E-S.
T-H-O.
Dus toen bent u in Leiden weggegaan?
Nee, ik ben dus... Ik ben gewoon blijven zitten.
Ah, oké. Bestond er toen al een beursstelsel, of niet?
Ja, ik had een beurs. Ik kreeg 11, toen zeker vanaf het tweede jaar, kreeg ik 1100 gulden per jaar. En ik woonde thuis, dus ik kreeg niet zoveel.
Ja. En was u nog lid van een vereniging?
Ik ben lid van de afgezieners vereniging.
Ah, oké. Ja. En dat er daar, daar heeft u wel plezier aan beleefd. Was er niet zo fanatiek?
Niet zo fanatiek, nee. En goed, toen. En dat werd wel een leuke, voor Leiden interessante periode. Want toen is al bedacht om. Een aantal medewerkers had hij overgehaald om wat onderzoek te doen ten behoeve van de stad Leiden.
Mm-hmm.
En een van de eerste was dat hij had een idee over het begrip, de theoretische noties van het begrip proletariaat. Hij had het idee dat je dat aan de hand van de Leidse situatie aardig zou kunnen bestuderen.
Wat waarschijnlijk ook zo was, toen nog.
En, we hebben dus het leeronderzoek erop ingezet. In het eerste jaar hebben we dus de Leidse textiel onderzocht, die dus in zijn nadagen was. En het tweede jaar hebben we als tegenhanger daarvan de ambulante handel genomen.
Mm-hmm.
Dus de marktpopulatie.
Ja.
En het derde, dat was het onderwerp, dat had ik zo'n beetje zelf verzonnen. En dus met succes verkocht. En dat was de vragen rond de opvang van saneringsgevallen.
Wat waren saneringsgevallen?
Nou, wij begonnen dus met de sanering van de oude verwaarloosde wijken. En de vraag was, waar moet je erheen met die lui? Zet je die? De gemeente was er erg voor om ze geconcentreerd in een nieuwe wijk neer te zetten. We begonnen daar aan de Willem de Zwijgerlaan te bouwen. Dus op het idee wat we doen. En we zetten de Waardgracht zetten we over naar de Willem de Zwijgerlaan.
Mm-hmm.
En ik had wat, ook op grond van het onderzoek wat ervoor zat, gemerkt dat dat nou niet altijd even handig was. Want er was een zeker emancipatieproces op gang gekomen, zou je kunnen zeggen. Als je dus daar dus geconcentreerd neerzette en dan nog weer een beetje zwaarder de leiding erbij ook, dan betekende dat de emancipatie een stukje moeilijker werd. En soms werd dat, is dat toch wel heel duidelijk. Want in die tijd zijn we dus ook wel eens hier en daar wezen kijken. En een van de dingen waar we geweest zijn, dat was in Haarlem, de Torbekenbuurt. Ik weet niet wat dat zegt. Nou, als je dus met de trein, dat was deed met de trein van Leiden via Haarlem naar Amsterdam. Als je aan het station in Haarlem uit bent, dan kijk je eens over het Spaar. En daar staat toch een grote fabriek van Drosten. Er stond nog een droste mannetje op het dak. En daar zat een kort voor de oorlog gebouwde wijk. En die hebben ze in Haarlem gemaakt als sanering, als wijk voor opvang van de sanering.
Ja.
De Torbekenbuurt heette dat. En dat was een buurt met een vrij slechte naam. En kort na de oorlog werd opkomen van het maatschappelijk werk, het ministerie van maatschappelijk werk, is dat wat ze dan noemen een GGW, een gezins- en wijkwerkproject geworden. En daar werd dus een heel zwaar stuk maatschappelijke begeleiding bij neergezet.
Maar dat
werkte niet altijd even. Verantwoord. De toenmalige directrice vertelde vol trots, maar ik was daar wat verwende anderen wat kritischer over. Er was op een gegeven moment iemand en die die woonde in die wijk, maar die viel niet onder toezicht van de wijkbegeleider. Goed, en die werkte in een vertikket in een of andere machine van Wiekenaar. Maar dat viel hem niet en hij ging solliciteren in Amsterdam. En ik had dus duidelijk wat kwaliteiten. En werd dus aangenomen, maar hij vertelde dus waar hij woonde. En die verse mensen heeft dat. Ja! En die schoot hem dus wat namen te winnen in het huis en die velden op. Ik dacht, zus en mezelf, die iemand heeft daarmee gezorgd. Nou, wie dan? Maar ja, de geheimhouding gaat meestal niet zo heel ver, dus dat was al vrij gauw. Wil die hier weg? Nou, dat vinden we nou niet verantwoord. We hebben heel verhaal kort te maken. Uiteindelijk is dus de sollicitatie is afgewezen. Hij heeft dus geen baan meer op zijn torentje. Maar de toenmalige directrice, later is de burgemeester van Bullenwerk, die was er nog trots op, wat was ze gedaan.
Maar wat kwam daar voor Leiden? Voor Leiden kwam dan, neem ik aan, dan uit dat het niet verstandig is om, als je zo'n hele groep verplaatst, dat je dan ook het probleem verplaatst.
Ja.
Dat is dan de kern.
Ja, dat is het ervoor. Ja. Ik heb later, hoe zeggen.
Want het ging over de verheffing van de arbeider.
Ja, toen. Er ging een verhuizing van Waardgracht.
Ja.
Oranjegracht. En de aanvallen.
En dan spreken we nu over de jaren 70.
Ja, dit was begin jaren 60.
Oh.
Nou, een tijd terug. Toen kreeg ik een nieuwe collega. Die was ook op leeftijd, maar goed. En die was in Leiden. Woninginspectrice geweest in de jonge jaren. En ik kwam zo te sprake en zei ja, en toen hadden we op een gegeven moment als een sociologisch instituut een of andere idioot en wij hadden dat helemaal voor elkaar en die en daar klopte natuurlijk geen hout van, want die kwam dat het niet geconcentreerd moest worden. De idioot. Ah. Nou, die idioot zit hier. Ja.
Waar ontmoette die mevrouw?
Op mijn werk. Ik werk toen ik afgestudeerd ben en een baanje gekregen.
Dat is alweer een tijdje geleden.
Ja, dat was wel komend pensioen.
Ja, allemaal grappig.
Maar goed, we hebben dus dat. Ik heb dus meegedaan aan dat onderzoek onder de textielarbeiders. We hadden dat verdeeld in de waardes met meer assistenten. Die erbij gekomen. Die heeft dus het hele traject doorgelopen. Maar toen hebben we dus wat meer mensen gekregen die bij de praktische uitvoering van het leeronderzoek betrokken zijn geweest. Bijvoorbeeld Yvonne van Baarle, die hier directrice culturele zaken geweest is.
Ja, ja.
En die is toen ze afgestudeerd, vandaar dat ze hier op culturele zaken kwam. Die is uit de Raad van de Kunst, of hoe dat dan weten mag. In Den Haag is ze secretaris geweest.
En even nog terug, als het mag, naar. Dit is pas tijdens uw studie?
Ja.
Dit onderzoek?
Ja.
En toen u afgestudeerd was?
Werk.
Toen heeft u een baan gekregen?
Ja, en werk gaan werken bij het ministerie van Volkshuisvesting.
In Den Haag?
In Den Haag.
Ik wou nog even vragen, hè? Wat is er uiteindelijk gebeurd? Hè? Die mevrouw van Volkshuisvesting zei, ja, toen kwam zo'n snotaap en zo. Wat is het uiteindelijk geworden? Is het nou concentratie of is het spreiding geworden?
Zo gaat dat in de praktijk. Een aantal gevallen had men. En dat, ja, dat ging uiteindelijk ook eigenlijk af van. Voor wat er aan woonruimte beschikbaar was. Zeggen, voor een deel was het zo dat ze al ze al wat, al lang voor, al terwijl we bezig waren, was men al begonnen om de waardkracht te ontruimen. Telkens als er ook maar een gaatje was, want anders krijg je zo'n wijk niet leeg als je hem tegen de vlakte wil hebben. Zodra er een gaatje was, meteen de mensen uitplaatsen. Wat ze technisch zeggen uitplaatsen, maar in de praktijk is dat meneer, ik wil graag een nieuw huis hebben, we hebben iemand die er zo gaat dat. Technisch heet dat wel plaatsen zijn. Nou, ook maar het grootste gedeelte is uiteindelijk strijd terecht gekomen. En dat was, toch wat er op een gegeven moment. Ze moesten ook nogal veel huurwoningen die ze eigenlijk. Die ze eigenlijk voor de sanering wilden gebruiken, opvangen voor het Rijk heeft voor allerlei mensen die in Rijksdienst zijn. En dat zijn niet alleen onderwijzers of zo, maar vooral ook, weet ik het, mensen die controleer zijn bij de provinciale, bij de Rijkswaterstaat of.
Hoe noemt u dat? Kantonier?
Kantonier, zo. Iemand die langs de Rijksweg zorgt dat kijkt of.
Of de bordjes er zijn.
De bordjes er zijn en de rommel opraapt en zo. Die heeft dan zo'n stukje, want die over dat noemen ze kantonier.
Ah.
Of ze dat nou nog zo noemen, dat weet ik niet. Daar heb ik niet zoveel contact meer mee. Het grootste gedeelte is toch in Zuidwest terechtgekomen. Daar, hoe heet dat? Die komt van de Bakstraat.
Muziekbuurt,
ja.
Kleine flatjes waar zijn dat.
Hè?
Kleine flatjes.
Ja, daarom. Het is en allebei en zonder liefde gestapeld.
Ja.
Wat is het?
Dus u had dat toch wel was dat nou ook wel onder invloed van de bevindingen? Of gewoon dat het liep zoals het liep? Dat ook ten dele gespreid werd?
Gewoon het liep zoals het liep.
Ja,
dus, dus op een gegeven moment de directie van de gemeentelijke woningstichting, die had daar een bepaalde ideeën over. Maar ik bedoel, het leven is sterker dan de leer.
Ja.
En als je op een gegeven moment, heet de adem in je nek voelt van de wethouder die zeggen, we willen het leeg hebben, dan moet je wat aan doen.
Ja.
En als je sterk planmatig gaat doen, dan gaat het minder vlot als dat. Een tweede ding, wat misschien ook interessant was. Nou goed, ik wil zeggen, we hebben dus dat onderzoek gedaan dus naar die textielarbeiders. Uh-huh. Daar ben ik dus eigenlijk met hele voorbereiding op allerlei manieren bij betrokken geweest. Dus ook de adressen binnenhalen en onze vrouw laten voorlichten. Ik heb nog eens een paar dagen geweest. Heb ik nog een opleiding van wijk al tot zo'n spinning en weven.
Ja,
wat lachen we zeggen. Dus,
zodat u een beetje wist waar ze het over hadden.
Ja, daarom dat ze zeggen, wij gingen dus afspreken. Kunnen we informeren of kunnen we jullie interesse krijgen. Nou, praten dus zo wat en zo. Mijn naam was voor hem niet zo onbekend. Dus het was al gauw, wil je dergelijks zonder mis luisteren? Als je nou wil weten, gaat onderzoeken hoe dat met die mensen, moet je zelf ook een beetje kunnen. Zij zeggen, kom eens een dagje langs, dan zullen we je morgen opleiden tot voorspinner, spinner en lever.
Waar zat die fabriek toe?
Of dan, of de hoort leven nou?
Ja.
Wat nu de
Wolffabriek.
Hè?
De Wolffabriek.
Door, ja. Weet het, wat deken wordt in de huis.
Ja, ja, waar die woningen nu boven zitten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
En krijg je het onder de knie?
Nou, dat durf ik niet helemaal te zeggen, want ik later, dit was een jaar of wat terug in het textielmuseum in Tilburg. En er stonden nog wat van dat soort machines. Ja, ja. Het grootste gedeelte wat daar staat is al veel moderner dan wat ze op het gehoord hadden. Maar toen stond ik dus met een van die chauffeurs te praten. Dus toen nog eens gekeken en toen concludeerde ik dat ik er niet veel meer van zou gaan. Dus dat was. Wij zeggen niet wat we dus gedaan hebben, dat was. We hadden dus vier assistenten en we hebben dus de zaak verdeeld. Ik geloof dat die volle van Waarden de jonge meisjes nam. En ik heb de oude vrouwen onder mijn hoede genomen. Dat was heel erg. En dat was ook eigenlijk het meest, wat je zou mogen zeggen, proletarisch. Het liep af. Het traditionele aan de textielgebonden Leidenaren, dat was een uitstervend geheel. Maar degene die dus het meest zijn blijven hangen, dat waren de oude vrouwen. Dat waren dus voor een deel waren dat dames die ooit min of meer als tiener op die fabriek begonnen waren. En nou ja, dikwijls niet zo geweldig. Misschien een keer, velen zijn er ook zelfs, wat ik me herinner, niet eens getrouwd geweest, maar wat getrouwd geweest is, daar zaten er wat, hè, dat dus toch huwelijk mislukt is, of dat ze weduwe geworden zijn en toch weer wat moesten en daar naartoe gaan zijn. En dat, nou ja, laten we zeggen, dat was dan eigenlijk, ik zou bijna zeggen, het meest zielige. Het tegengestelde, dat waren eigenlijk, de jonge meiden, die als ze van school gingen, dan moesten ze een baantje hebben. Nou ja, dat was een van de mogelijkheden. Dat was de textielfabriek.
Ja.
En er waren ook typische meisjesvakken, bijvoorbeeld nopster. Dus dat is, als een lap geweven is, of een weefstuk klaar is, dan zitten er altijd nog wel eens kleine foutjes in. En dan dat wordt dan gecontroleerd en dan moeten ze de weeffouten eruit halen met de hand.
Dat was echt een vrouwenberoep.
Dat was typisch voor de vrouwen.
Ja, maar die hele fabriek?
Nee. Dus dat was een typisch vrouwenberoep. En laten we zeggen, vooral voor het hele spinnengebeuren. We zeggen, op het woord werkten nauwelijks meisjes. Dat was, of vrouwen, dat was echt een, maar ook wel vies hoor, vooral het voorspinnen. En het kwam uit, dat is typisch mannenwerk.
Er
zijn zwaardere banen, maar het was vies. Ik bedoel, je hebt uiteindelijk die wol die zit hier in van die boksen. Zo'n boks, als ik me goed herinner, is dat zo ongeveer zo groot als deze kamer. En die staat vol met huiden. Dan beginnen ze het proces om daar een nette draad van te maken. En het eerste wat ze dus doen, het is het voorspinnen. En dan gaat hij de machine in. En die, die begint dat dus te kannen en probeert dat wat in elkaar te draaien. En dat wordt weer... In eerste instantie komt daar wat ze dan aan doen. Dat is een vrij dikke draad. Noemen ze lont. En dan... Ze gaan weer lont.
Oh, de lont.
De lont.
De lont. Ja. Maar mag ik nog vragen? Wat was de onderzoeksvraag met betrekking tot die vrouwen? Wat moest u met die oude vrouwen...
De onderzoeksvraag was... Er was een theorie over het ontstaan van een proletariaat. En toen was het nogal marxistisch. Dus eigenlijk vanuit een marxistische theorie kon je dus veronderstellen dat... dat zou leiden tot
opstand.
Ik wil niet zeggen tot opstand, maar in ieder geval tot lieden die tot de vooravond van de opstand gebracht zouden worden. En daartegenover was een theorie van Jacques van Doorn. En die zei dan nee, we hebben een grote arbeidersemancipatie gezien. En eigenlijk is wat we het proletariaat noemen, dat is achterhoede. Eigenlijk dat zijn de zielenpieten die geen kans gekregen hebben, die niet slim genoeg waren eigenlijk. En eigenlijk... Wat we dus zagen was dat Van Doorn meer gelijk had dan toen is.
Oké, ja.
En voor ons was eigenlijk, voor mij vooral interessant was, om toch nog eens een beeld van binnenuit te krijgen van die textiel die eigenlijk...
Ja,
Want we zeggen, de textiel in Leiden is... Het is op een aantal punten eigenlijk doodgelopen. Het eerste was...
Wat zijn we
doodgelopen.
Doodgelopen. Okay.
Het eerste was, vooral de gemeente wilde er vanaf.
Mm-hmm.
En dat deden ze door, laten we zeggen, geen nieuwe kansen te geven. Er zijn dus zowel... Zowel Krans als Van Wijk als Zaalberg hadden verzoeken om nieuwe bedrijfsterreinen te kopen. En de gemeente stond niet toe dat er nieuwe fabrieken voor het textiel gebouwd werden.
Zo. Maar, dat is echt killing voor de werkgelegenheid, zou ik zeggen.
Ja, dat... Daar hadden ze ook wel argumenten voor. Ze wilden eigenlijk een kwalitatief betere werkgelegenheid willen halen. En, in plaats van de textiel hebben ze toen... De grote kans die ze gegeven hebben was Royal Mint, wie die schrijfmachinefabriek.
Ik dacht dat het belangrijkste de concurrentie was.
Ja, dat is natuurlijk. De gemeente had ook verder had er verder ook gelijk. Ze konden niet op tegen de opkomende jonge landen. En ze konden er helemaal niet tegen op, omdat... Dat we zeggen, eigenlijk wat er hier stond al heel sterk verouderd was. En Tilburg en zelfs ook Twente is dus nog, is dus ook, was veel, moderne. Veel moderner.
Dat waren concurrenten.
Ja, waren concurrenten.
Nou, uiteindelijk is volgens mij een van de weinigen die landelijk heeft overleefd, is Tarkate.
Ja, daar zit ik net aan te denken. Het is toch mooi dat er nog één is.
Ja. Nou, die zijn toen in de winsten of zeilen en dat soort dingen gegaan. En de ondergoed. Sloppy slips, even wat te koud.
Is er in Twente ook niks meer?
Tenkate zit geloof ik ook half in Turkije. Nou.
Ja. Ja.
Maar goed, in ieder geval hebben we nog steeds één Twentse textiel.
Maar goed, het waren een beetje
af. Tegelijkertijd was toen dus ook bezig met de Leidse jeugdactie en de verschillende, wat dan heet, de clubhuizen in Leiden. In Leiden hadden we 7 verschillende clubhuizen. Het Volkshuis,
Spoortje.
Ja, nou, ik wil zeggen, het gaat om het ontstaan van het Spoortje. Dus we hadden 7 clubhuizen in de stad. Mm-hmm. En op een gegeven moment, er was een soort bemiddelingsorgaan tussen gemeente en verschillende jeugdwerkinstellingen, de Leidse Jeugdactie. De Leidse Jeugdactie werd secretariaat gevoerd door Steinbach. Die zat namens de gemeente, had hij aan het stadhuis, aan de beurs tegenkant, zit er een apart gebouwtje.
Ja,
had hij zijn. En die heeft op een gegeven moment, die verschillende instellingen wilden wat nauwer samenwerken met elkaar. En daar heeft hij een cursus in elkaar gezet. Weet ik het hier, pedagogiek, in deze tijd of zoiets, weet ik het. En daar hebben we dus die verschillende instellingen aan deelgenomen. En bij dat, op een gegeven moment kwamen ze op het idee dat eigenlijk het totale werk op de schop moest. Want dat was ten behoeve van een groot deel van de bevolking die zij op het oog hadden, was eigenlijk al uit de binnenstad weg. Want er was niet alleen bewust gesaneerd, maar er was veel nieuwbouw gepleegd, vooral dus in de Kooi, Gaswijk. En zij zaten in de binnenstad en ze moesten dus meer gaan richten op hun klanten. Alleen ze kwamen tot de conclusie dat we zeggen om 7 clubhuizen te bouwen, dat niet meer mogelijk was. En ze wilden op een gegeven moment tot een soort samenwerking komen. En toen gebeurde er iets grappigs.
Maar even wachten, wat was uw rol daar?
Mijn rol was...
Was u vrijwilliger? Of was
nee, mijn rol was een beetje onduidelijk. Ik was dus assistent van Toeles.
Ja,
en die nam mij mee en die zei...
Oh,
ze zijn bezig. En jij bent leien en dan... Dan moet je maar eens bij gaan zitten. Gaan kijken.
Oh, okay.
Zo op die manier.
Ja, ja.
Goh, en ik kende Steinbach al langer. En... En toen ging er opeens ging de boel sneller lopen, want wanneer ook dan bestond. Of eigenlijk, het bestond er een x aantal jaar, ik moet zeggen. En
wanneer ook dan. Beatrix was toen ze jong was, de eerste
burgemeester
van Rotterdam. Dat was al heel lang.
Ja.
Die 56.
Ja, dat zal.
Ja, kijken dat zou kunnen. Was het niet pas 50 jaar? 50 jaar. Vorig jaar.
Dat was 25. Ja. En dan wilden ze wat goeds voor doen. Los van hun eigen. Zij steunden dus het TB-verzorging. Zij wilden dus. En ze hadden dus 100.000 gulden daarvoor beschikbaar. En dat wilden ze over 4 sociaal projecten in Nederland verdelen. Goed, mevrouw Glastra van Loon, die was toen voorzitter. En die is kijken. En toen was, net op dat moment, was het idee van die medewerkers van die stichting. We willen eigenlijk best samenwerking op touw zetten. Nou, en dat... Dat vond mevrouw Gassa vond dat dermate interessant, dat ze besloten om, nou als ze dan toch in Leiden, dan geven wij dat, dan geven wij 100.000 gulden voor het neerzetten van het clubhuis. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Daar is een clubhuis gebouwd aan de Wernhardkade, wat dan zeven clubhuizen, de Zevensprong is gaan heten.
Dat waren zeven clubhuizen in één.
Zeven stichtingen.
In één
clubhuis. Maar ook in één gezamenlijke stichtingen gingen werken. En nou goed, dat is dus tot project vervorderd. De gemeente heeft dan ook weer om dat project een geleidend directeur aangesteld. Joost Corporaal, net afgestudeerd sociologisch taakje, neergezet. Maar Durendam vond dat leuk dat ze dat geld gegeven hadden. We wilden eigenlijk als verantwoording voor hun bestuur toch eigenlijk van de gedachten die er waren een soort neerslag hebben. Toen heeft Toeners mij eraan gezet om alles wat zij van die mensen op de cursus geproduceerd hadden, om daar iets meer dan een niet doorheen te slaan en daar een soort rapportje van te maken. En dat is onder de titel Clubhuiswerk in Nieuwe Wijken. Is daar een brochure van verschenen. Ik zat een tijdje terug eens te googlen en toen zag ik dat er een stuk uit de Leids Dagblad die dat beschrijft.
En
dus, waarin er staat dat het Sociologisch Instituut mij uitgeleend had om dit te schrijven.
Ja. Maar dan begrijp ik het toch nog. Nee, even toch voor mijn duidelijkheid. Want een buurthuis is een buurthuis, hè?
Ja.
Dat hoort in een buurt.
Ja.
Maar wat heb je dan aan een centraal clubhuis? Want dan zit er een aantal buurten ver uit de buurt, om het maar zo.
Ja, dat was het probleem. Dus in plaats van oorspronkelijk waren het buurthuizen.
Ja.
Die stichtingen waren de stichtingen van een buurthuis, maar aangezien de buurt niet meer bij het buurthuis zat, waar naar de periferie verschoven is, moesten ze, het hebben we de titel clubhuis gebruikt.
Oké.
Ja?
Ja.
Weer verduidelijk of is dat genoeg?
Ja, maar er moesten dus eigenlijk nieuwe clubhuizen gebouwd worden.
En ja, maar dat werd er één.
Maar het werd er maar één.
Dat werd er maar één, want dat was onbetaald.
En daar moesten dan al die
daar samenwerken. Om die samenwerking. Er is dus een aparte stichting voor in het leven geroepen. En daarvoor zijn dus die verschillende stichtingen. Dus die stichtingen, de jeugdhaven, het volkshuis, Sint-Franciscus Liefdewerk, wat hem zo te binnen schiet. Is duidelijk waar dat er zeven zijn dus in dat samenwerkingsorgaan Noord.
En toen was u nog steeds student?
Toen was ik nog steeds student.
Wat ik een beetje mis, u hebt het net gehad over een project waar u zich op oudere dames richt.
Ja.
Maar ik mis in uw verhaal een beetje de jonge dames.
Ja, ik...
Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, had u zelf, u was er op een leeftijd dat u zelf belangstelling zou kunnen hebben voor jonge dames.
Of
had u daar te druk voor?
Nou, dat wil ik zeggen, maar ik heb wel gekeken naar jonge dames, maar ik was niet zo succesvol in de eerste
instantie. Dus dat komt later pas?
Dat is uiteindelijk later. Een leeftijdgenote aangeland.
Oké.
Je zegt, we kenden elkaar. Want ik ben dus een vals lid geweest van, ik ben rooms-katholiek van huis uit.
Mm.
Op een gegeven moment was er een kapelaan hier aan de Peterskerk. En die was, die was, wat in die kringen toen gebruikelijk was, gaf men in de parochies aan de opgroeiende jongen, gaf men een 18-jarige cursus. En hij was net toen, op dat moment, dat was ergens begin jaren 50, was hij in Leiden komen werken. En hij had dus de zorg voor de 18-jarige cursus die uitging hier van de Petruskerk onder zijn hoede. En dat is dat eerste jaar is dat plezier verlopen. En toen wilden ze na die cursus, wilden ze in de zomer nog eens wat gezamenlijks doen. Ja. En hij had dus een tijdje daarvoor, had hij alle ervaring opgedaan in Frankrijk. Hij was, een paar jaar daarvoor was een broer van hem getrouwd. En die trouwde in een dorpje. Een dorp verderop van de nederzetting van Monet. Daar, zo halverwege tussen Parijs en Moulin. Dat was een schat van een dorpje met een nog schattiger Frans vervallen kerkje. En er zag een aantal dingen. Ze werkte toen in het Westland. En dacht nou met een paar timmerlui knappen we even de woel op. Dus ze zijn toen naar Frankrijk gegaan. Dat opknappen, daar kwam niks van terecht. Want je moet in Frankrijk, ook als het verval is, voor monumenten met je tegels afblijven.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben ze daar een plezier en vakantie van gehad. En toen hij dus in Leiden kwam, dan die erfenis mee. En ging, zei ik toen jongens, toen we daar wat leuks wilden. En nou zullen we dan daarheen gaan. Nou, er is dus een club gevormd, Club de Limets geheten. En nou, dat is jarenlang een contact geweest, we zeggen, van jouw opgroeiende jeugd.
Ja,
hier uit deze Profburgwijk. Ja. En ik ben daar toevallig ook al van die kantoorkracht mee in aanraking gekomen. En daar zijn we dus dan door het jaar heen deed men wat culturele activiteiten. Maar zeg maar, wat is hier en dergelijke. En eens per jaar gingen ze naar Frankrijk. En dat was een van de dingen dat men kampeerde daar in dat dorp. En dan dan had men ondertussen het idee dat ook het aardig zou zijn om te laten merken dat die onder zijn waren. Dus die tafel dan een toneelavond, mag je zeggen. Dat werd dus een
voor het dorp.
Voor dat dorp. Toen werd dus een toneelstukje opgevoerd. En, weet ik het wel, wat volksdans. En een van de mensen die dus de patronage over die club had. Dat was een poppenkastspeler, acteur en Joop Koevoets. En dan gaf hij een poppenspel of een maskerspel of zo. En dan een toneelstuk spelen. En dan werd dus in ons Westen-Frans speelden we toneel. Ik herinner me dat ik het er mee aan mee gedaan. En ik herinner me dat ik die volle rol van maître Pierre Vaterin mocht spelen. Maar ja, of ze me verstaan en verwenigingen, dat is later van ons lachen.
Nou, zo moeten ze dat iets verstaan.
Hè? Dat was misschien een keer gek gedaan, maar ja. Ik denk het.
Leuk, ja.
Goed, en, daar heb ik dan uiteindelijk mijn vrouw leren kennen. Okay. Ik was onderwijzeres. Haar klas was uiteindelijk de klas waar ik mijn schoolcarrière begonnen ben. Die school die was draad op weg, dat was de micro of zo. Was het een gewone lagere school. Ja. Die school die was vooral geënt eigenlijk op deze buurt. En dan is het Ravenburg, wat we zeggen voor de mensen die in deze wijk wonen, wel een beetje erg ver weg. Zodat dus hier in de buurt is er zo'n Finse school neergezet, die uit hier aan het eindje hier van de wijk vlak tegen de kanaalweg aan is.
De Lorenschool?
Nee, de Lorenschool zit, dat is een gemeenteschool.
Oh.
En de erfenis van die school is tegenover de Lorenschool, de Jozefschool, terecht.
Oh.
En nou, die school, dat schoolgebouw kwam liggen. Toen is men hier een longschool begonnen. School voor leren opvoedingsmoeilijkheden. En mijn vrouw heeft daar gesolliciteerd en is daar onderwijzeres geworden.
Oh, oké. Okay.
En nou ja, zodat, ja, daar is toch wel wat van blijven hangen. Want heeft dus zich nogal bezig gehouden met leesblindheid. En nou ja, we zeggen zelf weer leesblindheid dat mijn dochter is.
Leesblind, is dat, heet dat?
Weet ik het?
Dyslexie?
Ja, heet dat tegenwoordig dyslexie?
Ja.
Ja.
Goed. Mijn dochter die is, hoe heet dat nou, de balans, is er terechtgekomen daar, is een medewerkster geweest. Ik heb een tv-programma waarin Reniel van mijn oudste wezen is geweest, kinderen voor dyslexie te behandelen. Dat is een zijpaardje.
Ja,
op dit moment, is ze met wat verre storingen bezig.
Maar was u trouwens, u als katholiek, was u ook politiek links tijdens uw studententijd? Was je sociologie en
dat is gekomen nadat ik afgestudeerd
heb. Oh,
oké. Okay. In 65 is het sleuteljaar. En ik herinner me dat ik het...
Bent u toen ook afgestudeerd? Of
ik ben in 65 afgestudeerd.
Oh, oké, okay. En dat was ook het jaar dat uw vader... Oh nee, uw vader was al eerder overleden.
Nee, die zat er een paar weken daarvoor.
Oh nee, het bedrijf was toen al failliet.
Nee, failliet. Ja. Was failliet, maar 65 was ook het einde van het bedrijf.
Oh,
okay. Dus in 65 ging mijn vader dood. Bedrijf... Ons leven niet lief. Voedsel, maar ja, hij was al lang niet meer thuis. Hij was niet meer in gezicht. Te midden daarvan, moest ik ook nog even het doctoraal examen doen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Alleen, dus iedereen die ik kende, die was zo trots dat ze een heel mooie editie hadden. Maar,
nou ja, heel
mooi. Heel mooie editie.
Ja, ja.
Maar het was bij mij, nou ja, net genoegen dus.
Ach. Het is ook heel mooi, toch?
Nou, weet ik niet.
Nou.
Waar had toen de faculteit sociologie?
We zaten net aan het station. Dus we hebben heel lang op Ravenberg gezeten tegenover...
Op het Rapenburg heeft er sociologie nog gezeten.
Ja,
grappig.
En wij zijn weer toe. Het is niet eens op de hoek van de Doelensteeg. Is de Doelensteeg? De Lommelsteeg aan de ene kant en aan de andere kant.
Ja, de Doelensteeg.
Dus op de hoek van de Doelensteeg. En daar in een vrij smal, hoog gebouw. En daar zat het sociologisch instituut in. En toen is dus die tent aan het stationsplein klaargekomen en toen hebben we daar
ja, ja.
Ik had er nog een aardig uitzicht over het station.
Ja.
Vanaf mijn kamer.
Ja.
Nou. En toen, even kijken, hoe lang heeft u over uw studie gedaan?
Het is 8 jaar.
8 jaar,
wow. Ja. Maar ja, ik heb dus vrij veel dingen.
Ja, daarnaast gedaan.
Ja. Voor het instituut gedaan.
Ja.
Dus.
Ja. Ja. En woonde u nog steeds op de Hooigracht in die tijd?
Ja. Dus. Nou, toen zijn we. Toen. Ik had een aanbieding gekregen. Voor. Een huis. Een paar jaar daarvoor. Daar heb ik geen gebruik van gemaakt. En toen ging het over. Toen moesten ze dus de Hooigracht leeg om te slopen. Dus toen heb ik van de gemeente. Heb ik dus wel kans gezien om een huis te veroveren.
En was dat alleen u of samen met uw moeder?
Nee, dat was voor. Mijn moeder heeft ook een huis gekregen. Die is naar een flatje hier aan de Weierinklaan.
Ah, oké.
En ik ben dan. Ik heb een flat aan de Oppenheimstraat gekregen.
Ah, oké.
En toen we dat kregen, toen zijn we het al.
Oh ja, toen had u al die dame leren kennen.
Ja.
En u zei dat u in Den Haag bij het ministerie van Volkshuisvesting.
Ja, bij de Rijksplanologische Dienst. En daar ben ik. Ik ben in 2000 met pensioen gegaan. 65. En ik ben daar in eind 2001 gestopt met werken. Dus ik ging dus met pensioen. En een week later zat ik weer gewoon achter mijn bureau.
Niet geen pensioen.
Dus ja, ze hebben me teruggehaald.
Ja.
Nog voor een jaar.
Maar al die tijd bent u in Leiden blijven wonen?
Ja. Ja, ik ben in Leiden. Ik ben op een gegeven moment, want we hadden op dat gegeven moment, was ik in 83. En we hadden 3-kamerflatje. En we hadden 2 kinderen. En dan groeide daaruit. Maar je mocht dus in Leiden niks kopen. Tenminste, voor ons betaalbare prijs.
Je mocht niks kopen?
Nee, want je moest dus voor koopwoningen moest je dus een woonvergunning hebben. En als je niet economisch aan de stad gebonden was,
mocht je niet kopen.
Dan mocht je niet beneden een bepaalde prijs kopen. Nou ja, en die prijs die was zo hoog, daar kon je niet betalen. Dus, en toen zijn we eigenlijk, toen kregen we op een gegeven moment een tip op Leiderdorp. En toen zijn we naar Leiderdorp gegaan. En toen kon ik, het zat er achter kamstegen, als dat wat zegt.
Ja.
Dus ja, eigenlijk is dat ook Leiden, dat weet ik nog wel.
Ja.
En daar hebben we tot 89 gewoond. Toen hadden we 3 kinderen. En we vonden dat klein, weet ik het. En de buikpijn van de Leiderdorpse brug. Die net als je naar je werk ging of uit je werk terugkwam, zo nodig open moest staan. Dus we gingen eens kijken naar wat anders. En mijn vrouw die werkte toen aan de, hoe heet dat, de Apollo School?
Ja,
Apollo School.
Ja, we zien in Zuidwest.
Ja, ik heb zelf geen kinderen, dus
Hoe werkt het in Zuidwest, maar goed, het is op zich niet zo belangrijk. Maar het was dus een meneer Cossé, dat was een oud onderwijzer van die school. Die was afgekeurd. Die had een beroerte gehad, maar dat is nog aardig weer bijgekomen. Maar goed, die kwam dus regelmatig zo langs. En die kwam dus zo s'morgens even langs op de koffie. En die vertelde, ja god, mijn schoonouders zijn overleden. En we hebben een huis aan de Zeemanlaan. En dan gaan we het verkopen. Maar ja, weet je, je kan het natuurlijk wel in de markt zetten. Maar ja, die willen wat herinneringen aan we willen dat niet aan iedereen.
Zo, dus, komt dan naar voren.
Tegenwoordig
wil iedereen zoveel mogelijk geld hebben.
Ja, nou, in ieder geval zijn we hier. In ieder geval, het was ook niet te betalen om veel geld te verdienen. Want ja, als je dat soort dingen gaat doen, dan druk ik dat op prijs. Dus wij hebben het uiteindelijk met alle genoegen. Dat het gewoon weer financieel gewoon weer te oversteken was. Het bedrag wat ik voor mijn huis kreeg, was het bedrag precies wat ik voor dit huis moest betalen. En dit huis, technisch was het erg goed, maar verder was het uitgewoond. Ik bedoel, de gangen waren half uit de muur en deuren stonden nog in het standgroen, weet je wel. En een beetje afgebladderd en zo. Dus, toen we het kregen, toen konden we flink aan de slag.
Ja. Toen u kinderen kreeg, is uw vrouw toen steeds blijven werken of is ze toch wel een tijdje eruit geweest?
Ze is een tijdje eruit geweest, ze is een vrij kort eruit geweest. Want ze moest eruit, want je mocht niet werken. Hè,
dat was toen nog?
Dat was toen nog, ja. En toen is er is een nieuw hoofd en die zag wat in Annemarie en die zei weer, kon weer remedial teacher worden. Nou, het is ze op school, is ze weer teruggekomen als remedial teacher. En dat heeft ze een poos gedaan en toen kwam er weer een nieuw hoofd en die kon er niet uitstaan. Dat was ze. Maar tegelijkertijd liep die school ook een beetje op zijn eentje. En toen is Annemarie een poosje werkloos geweest. En toen is ze gaan invallen. En dat vond ik niet zo lekker. Want dan zag je constant je geest leven.
Ja, want, ja.
Dus dat was echt zo van, nou ja, ik heb vandaag vrij, zullen we, nou, net als onze kinderen naar schoolzalen gaan, en wij ons graag in maken om die ticketjes een dag in haar dag te in de telefoon, ja, op, is in de Merenwijk, is de juffrouw ziek, kun je invallen? Nou,
nee, dat was echt heel letterlijk invallen. Het was niet voor zwangerschapsverlof en tijd.
Nee, dat was echt oproep per dag. Mm. Nou, dus, heeft ze een poos gewerkt. We hebben nogal veel dingen gedaan op Apollo school. En toen is ze daar uiteindelijk benoemd, maar die Apollo school was een Montessori school geworden. Dus ze heeft ook nog tussen alles door een Montessori cursus gevolgd van de hogeschool in Amsterdam. Dus toen zag ik toch ook mijn geest nog wel wat zweven, want dat betekent dat ze drie avonden in de week.
Ja. Heeft dus ook wel een belangrijke rol ingenomen bij het opvoeden van de kinderen.
Huh?
U bent ook belangrijk geweest bij het opvoeden van de kinderen.
Ik zou met de kinderen nog eens praten, dan denk ik toch wel voor een groot deel ook de grote afwezige geweest.
Oh ja?
Ja, dan zeg ik, ja, goed, ik bedoel, wat was dat? Het is, ja, ik heb, je werkte 5 dagen per week.
Ja.
En s'morgens om even over 7 stapte hij op de bus en, wat was het? zo tegen zevenen. Dook je weer op. Ja.
Ging je met, helemaal met de bus of ging je met de bus naar het station en met de trein naar Den Haag?
Ik heb beide gedaan, maar ik heb dus een vrij. Die zeggen, aanvankelijk ben ik met de auto gegaan. Maar het werd steeds lastiger. Ik wil op een gegeven moment dat dan het voor hout werkte. En dan was het oorspronkelijk zo dat je kon hout en op kwijt op het Malieveld of daaromheen.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk mocht dat ook niet meer. Dus toen stond je ergens aan de Noord Houtse weg. En toen kwam op een gegeven moment, was de NZH zo goed om bus 88 uit te vinden. En dan had je een vrij snelle verbinding tussen Leiderdorp en
Den Haag. Ja, ja, ja. Heeft u uw hele leven zo'n beetje bij dat ministerie gewerkt, of niet?
Ja, ik ben. Iedereen zegt dat is dom, wat je. Kennelijk had je niet veel ambities. Dat had ik misschien niet. Maar,
niet iedereen kan veel ambities hebben.
Maar als ik zeg, de mond was, wat doe je? Ja, dat hangt er vanaf wat ik doe. Ik was voor een deel toch eigenlijk meer onderweg voor, allerlei dingen dan dat ik in Den Haag zat. En dat heeft dus toch ook een redelijke hoeveelheid publicaties opgeleverd.
Ja.
Een paar van die dingen zijn nog op internet terug te vinden.
Huh?
Ja, een van de dingen. Ik heb een paar onderzoeken gedaan, grote. Het leuke is, ik heb een heel groot, vrij kort nadat ik onderzoek naar woonmilieus. Dat was dan een groot onderzoek naar woonvoorkeuren. Nationaal representatief. Met een inventarisatie van de huidige woonsituatie.
Ja, ja, ja. Ja.
Met laten we
zeggen. Dat zijn toch mooie onderzoeken?
Dat onderzoek. Dus bij dat onderzoek hebben we dus niet alleen de meeste van die woononderzoeken, denk aan Primus en dergelijke. Daar kijken ze alleen eigenlijk naar het huis of dergelijke. Maar we hebben een vrij diepgravende ondervraging gedaan naar, aan de ene kant alle aspecten van de woonsituatie. Vooral ook toegespitst op voorzieningen.
Ja.
En aan de andere kant, de wensenkant. Ja. En het grappig was dat toen het sociaal-cultureel planbureau van de grond kwam, en daar eerste onderzoeken gingen doen, het materiaal van mijn onderzoek nog gebruikt hebben, steeds als een soort startpunt.
Ja, leuk. Ja. Ja, dat is wel eervol. Heeft u bij in Leiden nog het CRI meegemaakt, of niet?
Nee.
Oké, dus toen gingen onderzoeken nog altijd, min of meer handmatig. U heeft niet hoe heeft u die computerisering ook van onderzoek? Kon u daar makkelijk in mee?
Moet je even zeggen. Bij dat onderzoek was het zo. De veldwerk hebben we besteed aan de Nederlandse Stichting voor Statistiek.
Hmm.
En het enige wat er voor mij aan vast zat, dat was de de opzet van de vragenlijst. Die moest dan een indeling hebben die makkelijk te verwerken was. En er zat dus iemand bij bij het maken van die dingen die daar verstand van had. Ik heb trouwens in overleg hebben de vragen bedacht. En dan was het vooral ook een kwestie van layout en dat verdere verwerken. Dat was een technische zaak en dat hebben zij gewoon gedaan. Ik heb me alleen dus bezig gehouden met twee dingen. In de eerste plaats bij de enquête ben ik steeds, omdat het er 3000 waren en dat we nogal wat eisen stelden, ben ik steeds tijdens het hele onderzoek paraat geweest om problemen om te lossen. Je hebt dus nogal dat iemand dan voorstelt om, zal ik je kop in slaan, wat moet ik nou doen? Dus dat soort vragen heb ik ook wel. Dat is vrij simpel. Niet je kop in laten slaan. Dat is het woord. En ik heb meehelpen denken over de codering. En los daarvan waren er een paar andere onderzoeken die uitbesteed waren bij de Nederlandse Stichting voor Statistiek. Waar op zich niks mee te maken hadden, want bijvoorbeeld de bestuurscommissie Noorden des Lands ging een onderzoek doen. Die met sommige vragen aanhing tegen mijn onderzoek. Dus ik werd meteen tot lid van de begeleidingscommissie van dat onderzoek benoemd.
U heeft een hele hoop onderzoeken gedaan, denk ik.
Ik heb er vrij veel gedaan. En voor de rest, onderzoeken waar je dan in de begeleidingscommissie zat. Een paar keer voorzitter van de begeleidingscommissie geweest. Bijvoorbeeld, Henk Staats, psycholoog van de universiteit. Die heeft dus een onderzoek gedaan naar wat dan heette de beleving van het open midden. Dus leidenaren zijn nogal eens geneigd om richting het platteland naar het oosten van de stad te trekken. Daar heeft men bij de ruimtelijke ordenaar, die willen dat gebied openhalen en dergelijke. Ik zou bijna zeggen, de vraag was, wat zijn hun diepste woerselen geweest? Daar is dus een psychologisch onderzoek op losgelaten. En we hadden daar een vrij uitgebreide begeleidingscommissie van. En ik mocht weer aan een touwtje halen.
Ja, dat is toch mooi. Ja. Ik wou nog vragen aan u. U was katholiek opgevoed. U bent ook actief geweest. U hebt een vrouw ontmoet in dat. En hoe is het u verder gegaan? Met uw geloof voor de kerk getrouwd, neem ik aan?
Voor de kerk getrouwd. Ja. Kinderen zijn gedoopt.
En heeft u een diepe geloofsbeleving gehad?
Nee, ik ben meer en meer. In een soort diepe geloof eruit.
Geloven. En dat ging dan bij u en uw echtgenoten tegelijk op? Of,
ja, misschien zelfs iets radicaler.
Oké. En hoe kwam dat? Gewoon ging dat vanzelf?
Ik denk dat je dat niet reconstrueren. Dat is eruit gegroeid. Nou ja, wat misschien een beetje een zetje gegeven heeft. Mijn vrouw had een oom en die is koopman geweest van het erg orthodoxe katholieke beweging.
Wat zei u, Hopman?
Die is Hopman. Voortrekker.
Voortrekker. Ik dacht dat u zei Hopman.
Nee,
dacht,
voortrekker. Oh,
ja.
Voortrekker van.
Ja, ja.
Nogal, zou ik bijna zeggen, fascistoïde katholieke beweging. Hij was pater, kapucijn, zo in zo'n kraam vak. Hij was hoogleraar in Nijmegen. Nou ja, zette dus het klooster waarin hij zat, was nogal eigenlijk een beetje progressief begon te worden.
Ja,
en Nijmegen is op een gegeven moment zelfs zich omgedoopt tot Karl Marx Universiteit niet. Dat
zinde hem niet.
Hè? Dat zinde hem niet. Nou ja, uiteindelijk. Hij heeft een grote. Uiteindelijk is er weer een seminarium ontstaan. Daar in Limburg.
Rolduk.
In Rolduk, en daar is hij. Daar is hij. In Zacharias heette die. In zijn kloosternaam is daar nogal actief in geweest. En ook met. Hij heeft ook een zekere hand gehad in de benoeming van Gijzen. Dus ja. Dat heeft misschien een beetje afstotend ook gewerkt op mijn vrouw. Toen hij overleden was, was de uitvaart was in die kerk op de Heiliglandstichting in Nijmegen.
Mm.
En toen werd dus het woord gevoerd door de decaan van de theologische faculteit. En toen was het ook. Zacharias is erg goed geweest in de analyse, maar in de synthese heeft alles gedaan.
Scherp opgemerkt, ja.
U bent een heel actief leerling. Had u daarnaast nog tijd voor hobby's?
Ik heb langer, ik ben een beetje treintjes gek. Kijk. Dus hier wat vlakke wissels.
Kijk aan, is dat een Märklin-trein?
Ik heb een Märklin-trein, maar daar staat niet. Dat is doe het zelf.
Oh!
Ja, weet je. Maar eigenlijk allemaal probeersels.
Oh, u bouwt ze helemaal zelf?
Nou ja, ik bouw ze helemaal. Ik kan helaas voor geen van wat er staat, kan ik voor het helemaal lezen. Het was meestal zo, dat het probeerde je dat en dat. En als je probeert hoe het ging, dan wist je hoe het ging, hoeft het verder niet meer.
Ah, ja. Maar dat heeft u altijd als hobby gehad?
Dat heb ik vrij lang als hobby gehad,
ja.
En nog steeds volg ik het geheel wat actief.
Gaat u ook naar beurzen?
Wel eens geweest. Maar ja, ik ben niet zo mobiel meer, dus daar komt niet zo gek veel van.
Nee.
En voor de rest is het zo dat, op een gegeven moment wil je iets heel specifieks hebben. Dus dan, en het lees, en of het is zo op de beurs, dat, of het is oude rommel, maar dat is toch behoorlijk aan de prijs. Of het is gewoon nieuw, maar dan kun je beter gewoon weg naar
een
winkel gaan, naar de Tombo Frasciaki. Van een paard.
Oh, sorry.
Dat is toch een vader.
Die
Sorry.
Nee.
Ik was laatst op een lezing. Dat die meneer zegt, iedereen, of in ieder geval degene die aankondigde, wil iedereen zijn telefoon uitzetten. En toen ging de telefoon af van de meneer die de lezing gaf.
Ja. Oh jee.
Met al onze lezing. Dat was wel apart, ja.
Ja. Ja. Ja. Het zal nog niet een tweede keer overkomen.
Nee, maar goed. Ik wou nog even aan u vragen. Toen u zei dat u een keer met uw kinderen erover gehad had. En die zeiden, u was vooral de afwezige vader, hè?
Ja.
Wat vond u daarvan?
Ja, ik vond het dan.
Oké, maar had niet gedacht, had niet een idee van, nou, misschien, of heb ik dat wel goed gedaan? Want zo ging het nou eenmaal.
Ja, dat denk ik wel. Ik heb wel soms na afloop gedacht van, goh, zou ik het weer zo doen? Ja, God, ik bedoel.
Dat weet je niet.
Ik had voor mezelf het idee dat ik redelijk mijn best gedaan heb. En, nou ja, zijn we allemaal redelijk op de pootjes terechtgekomen. Ja. De jongste lag ik de laatste avonduur in de krant. En die stond in het Leidstadblad.
Oké.
Die zit aan de Leo Kannerschool. En als ze niet het mes rijden, dan zal ze daar wel even rustig zitten. Nou, de tweede die heeft eerst die druk gemaakt over het Nederlands woordenboek. Die is
bij het Instituut voor Lexicologie of zo?
Ja. Maar die contracten van de universiteit, die zijn beperkt. Op een gegeven moment dan.
Ja, het is verschrikkelijk.
Dan sta je er.
Sta je op straat?
Dan sta je op straat, nou ja. Hij heeft dus een overstap gemaakt naar heel iets anders. En zit dus nu in de digitalisering, weet ik het, van de klaswinning of zo.
Geloof.
De oudste, die zit op dit moment in Oman. Ze had wat contracten. Gingen ze sluiten over wat colleges die ze ging geven.
Ja, oké. Okay.
En de man die vandaar dat ze daar zit, die werkt bij de Shell.
Mm.
En ze zijn dus, ik denk dat een maand of drie terug zijn ze mee. Ze zaten in Qatar. En zijn dus nu naar Oman overgeplaatst.
Ja. En die kleine babytjes, zijn dat achterkleinkinderen van u al of kleinkinderen?
Dat zijn kleinkinderen.
Oh, die kleine babytjes.
Ja, maar die zijn allemaal ook alweer wat groter geworden.
Oh, ja.
En ik heb toevallig van de week nog gezegd, jongens, het hele zoutje is een beetje...
Een beetje update worden.
Een beetje updaten.
Ja.
Hij leeft er wel een aantal, zo zien. Ja.
Ik heb er vier.
Nou, leuk.
Twee. Ja. Jonge meisje. Bijvoorbeeld is.
Ik heb het een beetje het gevoel dat we er wel dat we het een heel eind gehad hebben.
Oké.
Ja?
Heeft u zelf nog dingen die u.
Nou.
Zou u willen delen?
Nee. Zeg maar een keer. Ja, betreft de oorlog heb ik maar heel sumier op gedaan. Een aantal dingen had ik nog eens als verhaaltje neergezet. Ik weet niet of dat zin is. Ja, ik heb
toen waar heeft u dat als verhaaltje neergezet?
Toen ik met pensioen ging. Toen dacht ik, nou, zal ik eens wat schrijven, kijken of daar nog brood in zit. En toen heb ik een aantal verhalen geschreven. En ja, ik zeg, er was toen een combinatie vanuit het Leids Dagblad. En dat, ja, zeg, een website met Leidse verhalen. En daar heb ik een aantal dingen heb ik erop gezet. Maar die hele website is op een gegeven moment verdwenen.
Oh.
En die verhalen dus zijn ook voor een deel van internet af.
Dat
ja. Nou was er ook een website, weet ik het, schrijversweb of zoiets. Daar heb ik ook een stuk of wat van die dingen opgezet. En wat dus in dit geval van belang was, heb ik in ieder geval ooit een cd'tje van gemaakt. En die heb ik aan, hoe heet ze nou, mevrouw Pot-Noordman van Erfgoed gegeven.
Oh. Nou, dan kunnen we nu dus die, want dit gaat in feite ook uit van, ik zet het even uit, dit gaat in feite ook uit van Erfgoed, hè?